Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van januari 2023. Er zijn drie mensen verontschuldigd. Dat is onze schep Els Augustinus om medische reden, Johan van Hoofi die in het buitenland is. En ik heb ook van Lode van den Branden een verontschuldiging gekregen. Alle anderen hartelijk welkom. Maar we beginnen met het vragen. Moment vanuit het publiek. Is een grote opkomst, maar ik geef u toch graag de gelegenheid om een vraag te stellen, moest die er zijn. Ik zie geen aanstalten, dus dan kunnen we dat ook afronden en dan gaan we effectief beginnen met de gemeenteraad. En dan hebben we het eerste punt en dat is het... De goedkeuring van de notulen van december. En Wally wil daar graag iets aan toevoegen of een opmerking maken. Wally, doe maar.
Ja, dank u, voorzitter. Ik zou graag het woord vragen wat betreft de gemeenteraad van december 21. Ik wil iets verduidelijken over de vorige gemeenteraad. Onze toenmalige algemene directeur, Frank Koenen, heeft toen van de meeste fracties een dankwoord gekregen. Doch niet van ons. En wel om volgende redenen. Jullie vonden dit waarschijnlijk raar. Ik had namelijk een afspraak met hem 2 dagen na de gemeenteraad op zijn bureau. We hebben toen een goed en aangenaam warm gesprek gehad en hij heeft van mij toen een smakelijk verdiend geschenk gekregen. Dit ter verduidelijking. Dank u.
Dank u, Wally. Ik vind het fijn dat je dat nog wilt rechtzetten, maar we wisten wel dat jullie een vriendschappelijk goed overeenkwamen, dus maar het is fijn dat je dat nog eens zegt. Dus bij deze. Sven?
Mijn opmerking is vormelijk. In de meeting mobile staat dat het gaat over de notulen van gemeenteraad 28 november. Als je het punt openklikt, dan staat er effectief wel dat het in de titel gaat over 19 december. Maar in ja, die grijze balk, daar staat dat het dus gaat over gemeenteraad 28 november.
Dat is...
Dus dat
moet zeker
zou moeten aangepast worden door ja. iemand. Dank je wel.
Misschien gaat dat onmiddellijk gebeuren, hè, morgen. Dus
enkel in de meeting.
Ja, nu de... Het is zo dat ik misschien... Er zijn nog dingen die eventueel in de verslaggeving een beetje kunnen wijzigen, maar ik heb mij ook laten vertellen dat er nog altijd onderzoek is om met een ander rapporteringssysteem te gaan werken in de toekomst. En dan zou dat mogelijk ook allemaal aangepast kunnen worden. Maar het is nog niet aan de orde, hoor ik de schepen zeggen. Dus dan is dat iets voor in de loop van het jaar misschien. Kunnen we overgaan tot de stemming? Als ik dat krijg opgestart. En we zijn dus met, even stellen, 23-23. Nog één iemand... Nu wel, ja. Het verslag is aangenomen. Dan gaan we naar het volgende punt. En dat is de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor de hulpverleningszone Rand. Hebben we daar een toelichting bij of was dat punt duidelijk? Koen?
Nu, dat is heel kort. We hebben besproken met de budgetten en de meerjarenplanning. Die bedragen zijn daar ook in opgesomd. Maar je moet wettelijk deze beslissing op de gemeenteraad brengen dat je die bedragen ook effectief overmaakt aan de zonerand.
Oké, dan gaan we over tot de stemming. Oké. Het punt is aangenomen, maar er moet nog één iemand stemmen. Ja, het punt is aangenomen, dank u. Het volgende punt is over de werking van Zora. Zora werkt en dat is een aanpassing van het meerjarenplan. Ik heb begrepen, Bruno, jij wilt daar over tussenkomen. Je bent ook onze vertegenwoordiger daar.
Ja. Inderdaad. Beste raadsleden, ik denk dat de aanpassing van het meerjarenplan van Zora werkt wel wat verduidelijking vraagt. De nieuwe berekening gebeurt op een meer faire en transparante manier dan de vorige versie. Maar zoals u op het einde ook zal horen, ook op basis van een worst-case scenario. Ik overloop een aantal factoren. Ten eerste is de coördinator heeft een ander niveau gekregen. Werkniveau zit nu op niveau A. En de expert is ook van 50% naar 80% te werkstelling gegaan. De arbeidsbegeleiders werken op het bureau van de stad Mortsel. Alle reële kosten van alle medewerkers, zowel in als buiten loondienst van Mortsel, worden nu opgenomen in de uitgavenpost. Vroeger werd er steeds een factuur gestuurd naar de gemeente voor de beschikkingstelling van een arbeidsbegeleider zonder doorrekening van werkingskosten. Het gebruik van de pc, huisvesting en dergelijke meer. Nu wordt enkel een afrekening van het resultaat van het boekjaar verstuurd op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Dit is per gemeente afhankelijk van het aantal begeleide personen in verhouding tot het aantal inwoners. Voor boekhoud is dat 9,8% van de totale kost van Zora werkt. Zora Werkt heeft een aanvraag ingediend bij het Europees Sociaal Fonds, het ESF. Om hun ambitie in het kader van hiervan waar te kunnen maken, heeft Zora Werkt een aanzienlijke toename van het contingent van arbeidsrechtbegeleiders en aanverwante functies voorzien. Dit resulteert uiteraard in een toegenomen loonkost. Maar door ziekte en verloop van personeel en niet ingevulde vacatures zijn de inkomsten van het ESF lager dan oorspronkelijk in 2020 voorzien. Het meerjarenplan is bovendien opgebouwd vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Een mogelijke verlenging van de ESF-subsidies na 2024 werd nog niet mee opgenomen, omdat dat op vandaag tot niet zeker is. Tegelijk zal Zora Werkt het personeelsbestand in 2024 slechts beperkt laten dalen, van 11,9 voltijdse in 23 naar 8,9 voltijdse in 24. Dit resulteert uiteraard in een negatief resultaat, dat in realiteit wellicht kleiner zal zijn. Ofwel worden de ESF-subsidies verlengd, ofwel zal het personeelsbestand sterker dalen. Tevens moet er vanuit enkele gemeenten nog overschot van PWA naar Zora Werkt gestort worden. Vermits hierover nog geen zekerheid bestaat, werd dit ook niet opgenomen in de meerjarenplanning. Ook dat zou een positieve impact kunnen hebben op het resultaat. Hopelijk komt hier meer duidelijkheid over bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.
Dank u, Bruno. Dat is duidelijk, denk ik. Maar Erik wil daar nog iets over vragen of zeggen. Erik?
Ja, ik had een vraagje, Bruno. Als we kijken ook naar de boekhoudkundige verliezen, dan worden die geraamd ook voor de komende jaren op toch wel aanzienlijke bedragen. Voor 2023 zie ik hier €480.000, 24 en 25, respectievelijk 6 en 700 en zoveel duizend euro. Hoe worden die tekorten verdeeld over de gemeente?
Volgens die verdeelsleutel, zoals ik er juist gezegd heb, hè. Dus nagelang het aantal dossiers en in verhouding met het aantal inwoners per gemeente. En boekhoud komt dan op 9,8% van die kosten. Van de meewerking.
Oké, dank u voor de verduidelijking. Kunnen we overgaan tot de stemming? Oké, het punt is aangenomen met 20 stemmen. Gaan we naar het volgende punt en dat is het jaarrapport waarin de klachten die in 2022 binnen zijn gekomen worden behandeld. Dat was gelukkig geen lijvig rapport. Het is een kennisname. Koen gaat dat toelichten. Ja, Koen?
Ja, misschien heel kort. Hè. Er zijn echt klachten geregistreerd geworden. Daarvan zijn er drie niet ontvankelijk omdat ze worden behandeld door een andere instantie, het parkeerbedrijf en de politie, respectievelijk. We hebben uiteraard wel die klachten dan overgemaakt aan die instanties. En er waren twee klachten die wel gegrond waren, die we ook uiteraard hebben opgelost en één deels gegrond. Wat ook wel belangrijk is, is het feit dat de ongeveer de gemiddelde doorlooptijd van de behandeling van die klachten van de burger 9 dagen betreft. Dus dat is eigenlijk scherp, dat is goed. Dat ligt in de lijn van de vorige jaren. Dus als er nog vragen zouden zijn over eventueel inhoud van die klachten, onze adjunct, algemeen directeur Mark Speelman, heeft die allemaal opgevolgd met de burgers en kan eventueel ook verduidelijking geven.
Erik?
Ik had gewoon nog een technisch vraagje. Wanneer is iets een klacht, in feite echt klachten, op een heel jaar, is wel heel weinig. Hè? Als iemand reclameert over een steen op voetpad die los ligt, is dat een klacht of hoe wordt dat eigenlijk bekeken?
Een microvraag, hè? Ja, Mike?
Ja, een klacht is iets dat beantwoordt aan de criteria die in het klachtenreglement staan, hè, dat de gemeenteraad heeft goedgekeurd. Daar wordt het altijd aan afgetoetst als wij een klacht krijgen.
En kan je dan nog eventueel de korte criteria? Of ik weet niet of die iedereen dat paraat heeft.
Dat zit erbij, denk ik.
Het verschil met een melding. Dat...
Nee, geen. Niet zo. Ja, je mocht. Nee,
het staat inderdaad in het rapport staat er, hè, dat er een verschil is tussen klachten en meldingen. Een melding, zoals u zegt, dat voorbeeld, dat zal eerder onder een melding vallen. Een klacht gaat over een manifeste fout die het bestuur zou gemaakt hebben, of een manifeste uiting van ontevredenheid over het handelen van het bestuur, waarbij, zoals de burgemeester zegt, geen ander bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt, en waarbij er al een poging gedaan is om in eerste instantie met een bevoegde dienst tot een de vraag te stellen of tot een compromis te komen. Ja, als men dan niet tevreden is, dan gaat men een klacht indienen via het kanaal van de algemeen directeur en dan wordt die behandeld binnen de gestelde termijnen. Dat is eigenlijk het grote criterium. Dus het gaat ook niet over dingen waar men in beroep kan gaan bij rechtbanken of andere beroepsmogelijkheden zijn. Dat zijn ook allemaal geen klachten.
Het rapport met de meldingen volgt nog, hè? Dus dat is nog in opmaak. Filip?
Maar als ik het goed begrijp, dus zijn er niet echt objectieve criteria waar dan vaststaat. Ze zijn altijd voor interpretatie vatbaar, als ik het goed begrijp.
Mij lijken die vrij duidelijk. Hè? Jullie hebben ze ook gestemd, dus ik neem aan dat jullie die ook duidelijk vonden, die criteria. Maar niks belet om dat klachtenreglement nog eens terug de revue te laten passeren. Mm-hmm. Kan u dat bezorgen als u. Allee, het staat ook
het
op de website
online,
natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja,
dus als u dat voor verbetering vatbaar vindt, dan passen we dat aan op verzoek van de gemeenteraad.
Dan stellen we dat voor om aan te passen.
Als de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad dat vindt,
passen, dan passen we dat aan.
Hè. Jawel, uiteraard. Maar ik denk, we hebben het toen uitvoerig besproken en daar zijn effectief criteria voor opgemaakt. Misschien moeten we dat allemaal nog eens opfrissen. Maar ik denk dat het een goed reglement is, door onze dienst opgemaakt en door ons aangevuld. En dan kunnen we denk ik alleen maar blij zijn dat er niet meer klachten binnenkomen. Dat is een kennisname, dan gaan we naar het volgende punt. En dat is het huishoudelijk reglement van de vakantiewerking en vrije tijd. En daar moet een aanpassing gebeuren. Dat is misschien nogal iets technisch geweest, dat iedereen heeft kunnen lezen, toch Koen? Ga je nog even...
Ja, dat is eigenlijk niet echt diepgaand. Hè. Dat zijn maar 4 kleine aanpassingsjes, waarvan 2 naamswijzigingen en ook het feit dat er... het begrip funcam verwijderd is en dat de tienerwerking wordt toegevoegd. Dus dat zijn een aantal actualisaties van het reglement, niet meer en niet minder.
Oké, dan kunnen we dat stemmen. Oké, het is aangenomen met 20 stemmen. Dan gaan we naar het volgende. Dat is een aanpassing ook van het gemeentelijke reglement lokale economie en meer specifiek de markt in Vremde. En daar is ook een toelichting bij die normaal onze schepen zou gegeven hebben, maar Koen heeft dat voorbereid.
Goed. Ja, het behoort eigenlijk tot evaluatie nadat de markt er al een tijdje in vreemde staat in feite. En de marktkramers hebben een vraag gericht aan het gemeentebestuur om de tarieven te verlagen. Waarom is dat zo? Omdat die tarieven nu eerder in de richting gaan van Mortsel. We zien dat vooral bij kleinere markten, zoals in Wommelgem, die tarieven lager liggen en die worden ook anders berekend. Hè. Dus niet met lopende meter, maar met vierkante meter. En wij hebben besloten om de vraag van de marktkramers tegemoet te komen en die tarieven ook te wijzigen. Dus dat betekent dat je eerst de aanpassing krijgt van het gemeentelijk reglement en dan nadien ook de retributie, de nieuwe retributie moet goedgekeurd worden.
Dank u. Ines?
Ik had een paar kanttekeningen ook bij de markt op het ogenblik. We merken dat de marktkramers, als het heel slecht weer is of er is weinig opkomst, enkele die gaan vroeger door. En dat is eigenlijk heel frustrerend voor mensen die dan laat aankomen. Ook de andere marktkramers die wel tot het einde volhouden, die hebben dan twijfels of dat er mensen meer en meer gaan afhaken. Dus gelijk in sommige gemeentes is er een mogelijkheid om een soort artikel toe te voegen dat zegt dat marktkramers voor een bepaald uur niet weg mogen. Dat die markt één geheel zou blijven. Of dat daar eens over nagedacht kan worden. En dan het tweede wat ik wel wat mis is, ik heb helemaal in het begin, voordat de markt er was, een hele presentatie gemaakt met mogelijkheden van hoe dat ik de markt toen zag. Ik hoop dat mensen dat gelezen hebben, dat er toch eens over nagedacht. Maar ik mis heel dat aspect dat ik toch had aangehaald. En dat ging over die lef. Wacht nog, zelf eens even kijken hoe dat ik dat had omschreven. Ja, lokaal, ecologisch en fair. Dus dat was vooral korte keten, seizoensgebonden producten, nieuwe oogsten, bioproducten, cateraars, lekkernijen om ter plaatse van te genieten, verenigingen. Dat mist allemaal. Dus ik denk dat die markt, als die niet moet uitbollen, dat we er toch echt dringend werk van moeten maken om dat een andere manier aan te pakken.
Dat is uw zorg.
Ja, dat is mijn zorg.
Ja. Dank u. Sven?
Ja, ik had een vraag, gezien dat het toch om een evaluatie gaat van de werking van de markt, of dat ook in die evaluatie meegenomen is, of dat het mogelijk is om op termijn de concurrentie te laten spelen. En nu is het zo dat als er een bepaalde aanbieder van een product al is, dan kan er geen tweede komen, waardoor dat er geen concurrentie speelt, en dat mag niet volgens het reglement. Maar is dat iets dat in de toekomst eventueel ook mee ter evaluatie wordt genomen? Dank u.
Ja, dus wat de opmerkingen betreft, ik denk dat er drie opmerkingen zijn die kunnen overwogen worden. Ja, eigenlijk twee opmerkingen, dus de concurrentie en de tijdspannen. De andere opmerking, ja, we hebben destijds zelf op een heel actieve manier mensen aangesproken, handelaars, ondernemers, andere marktkramers, om de markt eigenlijk te komen bevolken. Dus de kramen die daarop zijn ingegaan, dat is het resultaat wat dat u ziet. Dus ja, als je de mensen natuurlijk niet tot daar krijgt, en ja, dan lukt het natuurlijk niet om ook die producten aan te bieden. Maar ik nodig u zeker ook uit om, als je mensen kent die daar dan zouden willen komen staan, om dat ook te doen. Nu, wat we natuurlijk dikwijls hebben gemerkt, is dat mensen die dergelijke producten aanbieden, dat die ook verkopen aan hun bedrijf, hè, en dat die ook moeilijk weg kunnen bij hun bedrijf, en dat die eigenlijk eerder werken met verkooppunten aan hun bedrijven. Dus dat is een beetje de situatie. Maar die andere twee opmerkingen, de tijdspannen en de concurrentie, dat zijn elementen die je kan overwegen, alleen moeten we goed oppassen dat die er nu ook niet net toe gaan leiden dat de markt helemaal in elkaar zakt of vertrekt. Ik denk dat we nu in een situatie zitten waar we blij moeten zijn dat die mensen daar komen en dat die daar zijn. En als je die bijvoorbeeld gaat verplichten om te zeggen van ja, je moet echt heel de rit uitzitten, ook als het slecht weer is, ja, dan komen ze misschien helemaal niet meer en dan is het gedaan met de markt. Want we zitten nu wel op dat kantelmoment waarbij we horen, ik ben er ook zelf een aantal keren geweest, ik heb ook met verschillende marktkramers gesproken, waarbij we horen van het is goed, het is prima, hè, maar het mag ook niet slechter gaan. Hetgeen dat we nu hebben, dat moeten we wel halen, want anders kijken we uit naar een andere markt. Er zijn ook al kramen vertrokken, zoals het snoepkraam bijvoorbeeld, dat inderdaad onvoldoende economisch rendabel is in vreemde. Ja, dus daar moeten we ook wel mee oppassen dat als je bijkomende verplichtingen gaat opleggen, dat ze die niet helemaal gaan vertrekken. Wat de concurrentie betreft, ik denk dat we dat met één kraam wel hebben gehad, waar we twee dezelfde kramen hadden met hetzelfde product. Dus ik denk wel dat het bespreekbaar is en dat het kan, maar ook daar voorzichtigheid is geboden. Want ja, gaan ze dan allemaal nog blijven komen? Omdat dat die kramen, ja, die zijn allemaal heel specifiek. Die brengen ook allemaal een heel grote kwaliteit, een heel goede kramen. Maar ja, die moeten natuurlijk wel het maximum halen uit de bezoekers.
Ines? Over dat punt van de concurrentie toch ook, dat een pleiten dan eigenlijk voor die toch wat meer naar boven te trekken, is omdat ik wel hoor dat sommige kramen als echt duur ervaren worden. Waardoor dat er mensen minder naar daar gaan.
Het is een moeilijk evenwicht, denk ik, om in vreemde een succesvolle markt te organiseren. Maar daar wordt alles aan gedaan op dit moment om dat te doen. Kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt? Twee mensen. Nog één iemand. Oké, dank u. Het punt is met 20 stemmen aangenomen. Dan gaan we over naar het retributiereglement. Ik neem aan dat we onmiddellijk kunnen stemmen. Ja. Nog één iemand. Oké, dank u. Zelfde stemming, 20. Dan gaan we naar het volgende punt. En in de stemming komen eerst de amendementen die zijn ingediend door Sven. Maar ik stel voor dat we eerst de toelichting van de schepen daarover horen. En dan tussenkomsten om toe te lichten waar de amendementen... Oei. Ah ja, dat ligt niet aan mij, sorry. Ik dacht dat ik het kapot gedaan had. Jij moet iets doen, denk ik. Ah ja, oké.
Oké. Ja, sorry dat het even duurde. Goedenavond allemaal. Ik ga het eventjes hebben over de prioriteiten. Ik ga even terug wat inkaderen in verband met de handhaving. Terug even het kader geven. Op het gebied van als we willen streven... Oei. Tja, valt er een plot in uit. Oké, goed. Hey, dat een goede ruimtelijke ordening eigenlijk op drie pijlers steunt, dat is ten eerste goede plannen, dan de plannen vergunnen en daarnaast ook het handhaven. Ook een heel belangrijke pijler. De essentie van het handhavingsbeleid is: handhaving is geen doel op zich, maar een middel om tot een goede ruimtelijke ordening te komen. De klemtoon ligt op preventie en herstel in plaats van sanctioneren. De handhaving moet redelijk zijn, proportioneel, oplossingsgericht en transparant. En rechtszekerheid en gelijke behandeling zijn essentieel. De handhaving van ruimtelijke ordening gebeurt op twee niveaus. Ten eerste op niveau van Vlaanderen. En de lokale besturen hebben eigenlijk sinds 2018 meer verantwoordelijkheden gekregen. Dus het gebeurt op twee niveaus. Het is belangrijk om samen te werken met de verschillende partners. Voor een duidelijk en krachtig en haalbaar beleid hebben we nood aan handhavingsprioriteiten. En feiten die onder deze prioriteiten vallen, zullen waar nodig het volledige handhavingstraject doorlopen met het oog op herstel. Het probleem is anders als we die prioriteiten niet stellen, dat het parket ze gaat seponeren, want er zijn zoveel zaken waarop je kan handhaven en zij vinden het belangrijk dat er prioriteiten gesteld worden. Dus Vlaanderen heeft gewestelijke handhavingsprioriteiten, het parket heeft ook eigen prioriteiten en het is belangrijk dat de gemeente ook handhavingsprioriteiten formuleert. Dat hebben we gedaan op de gemeenteraad in 2020. We hebben toen ook gezegd, we gaan dat op een bepaalde tijd ook evalueren, zien wat daar loopt. Dus de evaluatie is gebeurd En daar waren toch wel wat bedenkingen, heel wat bedenkingen eigenlijk. En eigenlijk tijdens heel die periode zijn er ook wel wat frustraties geweest in verband met handhaving. Dus wij wouden eigenlijk toch wel de prioriteiten aanpassen om toch wel wat meer slagkracht te hebben. De eerste prioriteit die we voor die in 2020 hadden goedgekeurd was die van de open ruimte. En dat ging dan eigenlijk vooral over het agrarisch gebied, hè. En nu hebben we voorgesteld om dat eigenlijk open te trekken en niet alleen het agrarisch gebied, maar eigenlijk het ganse grondgebied van Boeghout te overspannen. Dus het vrijwaren van het groene karakter dat eigen is aan de gemeente en het uitbouwen van een goede waterhuishouding in strijd tegen de klimaatverandering. In dit kader zal gefocust worden op volgende overtredingen: vergunningsplichtige aanleg van verhardingen in voor-, zij- en achtertuinen, bouwen van vergunningsplichtige aangebouwde en vrijstaande constructies en ook het rooien van bomen. De tweede prioriteit die zouden we behouden, want woonkwaliteit dat is toch wel ongelooflijk belangrijk, dus daar willen we niet aan komen. De derde prioriteit ging over het erfgoed, maar de Vlaamse regering heeft intussen tijd een handhavingsprogramma opgesteld op gebied van onroerend erfgoed en dat ook opgenomen in een onroerend erfgoeddecreet. Dus eigenlijk is het gewest nu belast met het erfgoed en kunnen wij dat eigenlijk terug loslaten aangezien we toch samenwerken met Vlaanderen. En dan was er het voorstel om de functiewijzingen op te nemen in de derde prioriteit en ook niet alleen in het agrarisch gebied zoals het oorspronkelijk in de eerste prioriteit stond, maar eigenlijk ook over ons ganse gemeente. Waarbij dat we formuleren, de gemeente streeft naar een gezonde mix van functies ten einde de leefbaarheid voor haar inwoners te maximaliseren en overlast te voorkomen. Daarom zal zij prioritair handhaven op functiewijzingen zonder of in strijd met de omgevingsvergunning. Dus het voorstel dat hier nu voor ligt is van dat we gaan overschakelen naar deze drie handhavingsprioriteiten, waarbij dus prioriteit 1 en prioriteit 3 gewijzigd zijn. Dus het vrijwaren van het groene karakter, de woonkwaliteit en de functiewijzing over het ganse grondgebied. Dat was het, als er nog vragen zijn. Dan wou ik nog eventjes, even in verband met de amendementen die voorgesteld worden vanuit de N-VA. Ik vind dat een heel terechte bezorgdheid en het is een heel groot probleem, het zwerfvuil. Maar binnen dit kader, het gaat hier over de handhaving van de ruimtelijke ordening. Dat gaat hier eigenlijk over de handhaving in opvolging van omgevingsvergunningen, kunnen wij dat niet zetten. Want dit gaat alleen ruimtelijke ordening, het gaat alleen over ruimtelijke ordening, niet over zwerfvuil. Het wordt opgevangen in het politiereglement. Eventueel kan daar misschien nog iets anders rond georganiseerd worden, maar dat is hier eigenlijk niet de juiste plek.
Sven heeft het woord gevraagd.
Ja, dank u wel. Wij hebben inderdaad twee amendementen ingediend. Het eerste amendement was om prioriteit nummer 3 te vervangen. En het tweede amendement was om er dus eentje aan toe te voegen, een vierde prioriteit, in het kader van dat zwerfvuil, omdat dat ons toch heel na aan het hart ligt. En omdat ook IGAN daar rond werkt. IGAN doet er ook een aantal zaken rond met dat cameraverhaal dat hier ooit eens een keer de revue gepasseerd is. En zij doen daar wel wat dingen rond. En vandaar ook, omdat in de titel staat eigenlijk intergemeentelijke samenwerking IGAN, aanpassing gemeentelijke handhavingsprioriteiten. In het kader daarvan hadden wij zoiets van, misschien is dat wel iets dat IGAN mee kan opnemen. Want het staat in het politiereglement, dat klopt. En je hebt de mooimakers en er worden heel veel goede dingen rond gedaan, maar het blijft nog altijd een gigantisch probleem. Niet alleen in Boeghout, voor alle duidelijkheid. Het is een algemeen probleem, zeker en vast. En ik denk dat elke actie die dat we daar rond kunnen ondernemen, dat een goede actie is. En elk blikje of elk flesje of elke vuilzak die we van de straat krijgen, is natuurlijk ene meegenomen. Sigarettenpeuken, niet vergeten, want dat is ook iets dat je heel veel tegenkomt. En omdat het eigenlijk ging over die gemeentelijke handhavingsprioriteiten van IGAN, hadden wij het idee van we voegen dat erom toe. Als dat niet kan binnen deze samenwerking met IGAN, dan is dat uiteraard ook zo. Maar dan zou ik toch wel het college bij uitbreiding willen vragen om daar iets rond te doen rond dat zwerfvuil. Want het is en het blijft een gigantisch probleem. Dank u wel.
Oké, dank u. Sven, Koen nog? Ja?
Ja, ik kan misschien inderdaad politioneel ook nog wel een toevoeging doen. Hè. Dus het is inderdaad opgenomen in artikel 9 van het politiereglement. En wij hebben vorig jaar zeker, of het jaar daarvoor, ik moet al even nadenken, dan ook die sluikstortcamera's gekocht en goedgekeurd op de politieraad. Dus die worden nu wel ingezet. In Boeghout hebben we daar helaas nog niet echt resultaten mee geboekt. Maar ik klop wel altijd op die nagel binnen het politiecollege om die camera's effectief te blijven inzetten in de hoop dat we die sluikstorters kunnen pakken. Die wordt ook verplaatst. Hè. Dus op een bepaald moment is er bijvoorbeeld een melding gemaakt van een problematiek in Vremde aan het korfballokaal. Dan hebben we die ook daar gebracht. Dus als we echt meldingen krijgen van overlastplekken rond Zwerfvuil, dan proberen we die inderdaad ook op die plekken te richten. Dus dat kan ik natuurlijk wel meegeven, dat het engagement er wel is, omdat erop gewerkt wordt, maar het is inderdaad soms moeilijk om ze te vatten.
Oké. Ja, Chris? Het is ook zo, vorige week hebben we dat nog gehad. Ik was aan het praten met de coördinator van de Groendienst. Er is heel veel zwerfvuil gevonden in de veldkant vorige week. En zij zoeken dat dan helemaal uit, hè, wat dat daar allemaal ligt. Dat is op zich niet fijn om te doen. Maar ze zijn dan bijvoorbeeld op een bepaald moment aan een doos hebben ze gevonden en daar stond het adres op, hopelijk, van de sluikstorter. Dus dan wordt daar wel iets mee gedaan. Die mens moet dat natuurlijk dan wel betalen. Hè. Dus we proberen wel zoveel mogelijk, maar het is niet gemakkelijk. Het is... Soms is een mens een nestbevuiler, heb ik de indruk. Dat is heel spijtig.
Oké, ik vraag me nog af. Sven, wil je dat we over de amendementen stemmen? Of omdat je voor een stukje aangaf, ja, misschien past het hier niet. Moet er niet gestemd worden. Oké, dan ga ik proberen naar het volgende. Als iedereen het daarmee eens is, want ze zijn wel geagendeerd, maar ze zijn teruggetrokken. Dus zo kunnen we dat in het verslag zetten. Dan, excuus. Filip?
Ja, dank u wel. Tevoren stond er in het, wat het open ruimte, het agrarisch gebied betrof, stond de motivatie, de open ruimte is karakteristiek voor het landschappelijk Boeghout en wordt door haar inwoners als zeer waardevol ervaren. Boeghout wenst dan ook haar open ruimte daar waar mogelijk zoveel mogelijk te beschermen, te bestendigen en te vrijwaren van constructies en functies die er niet thuis horen. Concreet, nu wil men dat veranderen naar het vrijwaren van het groene karakter dat eigen is aan de gemeente en het uitbouwen van een goede waterhuishouding in strijd tegen de klimaatverandering. In dit kader zal gefocust worden op de volgende overtredingen. Dus men trekt dat open naar alle gebieden, maar alleen het agrarisch gebied met ecologisch belang en ecologische waarde en landschappelijke waardevolle agrarische gebieden zijn een prioriteit voor het parket. Maar die anderen, die vallen een beetje uit een boot, heb ik nu met deze tekst, heb ik de indruk.
En je vraagt u af of dat zo is?
Ja.
Daar gaat de schepen direct op antwoorden, denk ik.
Dank u.
Chris? Nee, dat nemen we nog mee, hè? Dat nemen we nog mee. Ja, het wordt eigenlijk veel ruimer gemaakt. He, daarvoor was het alleen voor het agrarisch gebied, nu is het voor het ganse grondgebied.
Oké, dank u.
Nog voor agrarisch gebied? Wat...
Het zit er allemaal bij nu. He,
het is voor heel Boeghout. Dus ook agrarisch gebied.
Ja, het is voor
gebied.
Heel Boeghout.
50%
alleen...
van Boeghout is agrarisch gebied.
Ja, maar het wordt niet meer beschermd hoe dat het in de eerste tekst eigenlijk beschermd werd. Hè. Het zoveel mogelijk te beschermen, de bestelling en het vrijwaren van constructies en functies die er niet thuis horen. Ik weet dat het is een goede zaak natuurlijk, dat voor heel Boeghout nu gaat gelden. Dat men het groene karakter wil vrijwaren en zo, maar toch wordt er heel weinig aandacht besteed aan het agrarische, waar dat toch wel... Het een en het ander ook.
Oké, dat is uw appreciatie dat je dat er niet uithaalt.
Ja, wel, ik vind de tekst eigenlijk niet geweldig goed geschreven. Ik zou het liever gehad hebben dat het toch iets gespecifieerder was dan zo algemeen, want men gaat naar het parket wat betreft de kwetsbare en de ecologisch waardevolle, maar voor de rest wordt het weinig beschermd.
Koen?
Ja, ik wil toch even reageren, want ik denk dat er een misverstand is. Het gaat hier over de prioriteiten en het is niet omdat er iets niet verbeld wordt of dat er verwezen wordt naar een hogere overheid, dat er geen bescherming is. Er is van alles een bescherming, er is ook op alles een vervolgingsbeleid, er is ook op alles een handhaving. Maar er wordt inderdaad ook verwezen naar Vlaanderen, er wordt ook verwezen naar het parket. En het is dus, zoals de schepen er straks ook zegt, ieders op zijn niveau die acties onderneemt met betrekking tot het beschermen van dergelijk gebied. Hier gaat het over een prioriteit vanuit de gemeente. Maar daarnaast heb je dus ook nog de andere overheden. En het is ook zo dat omdat iets niet in een prioriteit is opgenomen, dat je daar geen handhaving op zou kunnen toepassen, zelfs in tegendeel. Maar dat is hetgene waar we eerst achter gaan. En kwetsbare gebieden is Vlaanderen, ja.
Ja. Ja, er waren gewoon twee praktische vragen. De eerste was, misschien even verduidelijken, waar de mensen dat kunnen melden van afval. Want als je naar de site gaat, dan komt hij eerst eigenlijk bij de mooimakers uit, maar het is niet de bedoeling, denk ik, dat dat daar gemeld wordt. Ik denk dat dat bij omgeving moet gemeld worden. Ik weet niet juist.
Info@boekhout.be, hè?
Oké, algemeen.
Meldpunt, okay. Alles, algemeen. Ja, dat komt okay. Op één.
Ik was te ver ontzoeken.
Dat wordt gedispatcht dan.
Oké. Okay. En dan mijn tweede vraag, hè, dat is dan bij de mooimakers. Je moet u blijkbaar altijd registreren als je dat wilt doen, als je nu zo'n materiaal wilt halen of lenen. Moet je dat terugbrengen of haalde dat en gebruikte dat gewoon thuis?
Nee, je kunt
dat is een vraag van bewoners van het Zuiderdal.
Je kunt officieel je mooimaker maken, zal ik zeggen. En dan kunt je materiaal gebruiken van de gemeente.
Maar moet je dat dan s'avonds terugbrengen?
Nee.
Dat was
mijn
vraag.
Als je zo zegt, van ik ga dat regelmatig doen, hè, dan kan je dat blijven gebruiken. Hè. Dan kan je dat doen wanneer dat je wil. Hè. Bijvoorbeeld in het weekend, hè, dan moet je niet langs hier komen.
Ja, ik dacht dat, maar ik was niet zeker.
Nee, maar als je dat nu sporadisch is wil doen, met veel tussenpauzes, ja, we hebben eigenlijk wel heel veel materiaal om vuil op te halen. En je kunt ook zakken en handschoenen en zo
verkrijgen. Nu, de zakken hadden ze al, maar het was over zo'n stok. Ik denk, ja, dat weet ik niet vandaag.
Nee, dat mag.
Oké, dankjewel.
Goeie vraag. Wally nog?
Ja. Ik had dus graag geweten hoeveel gemeenten dat daar mee meedoen. Of welke gemeenten niet. Dat is misschien gemakkelijker.
Ja, in mijn vorige presentatie had ik dat zitten, maar ik heb die overgenomen. Ik zal het even... Ja, ik moet het even opzoeken. Ik dacht dat er... Een stuk of 19 waren? 19, denk ik.
We zullen het uitzoeken. En u,
zoek het even uit.
En gaat er nu een heksenjacht gebeuren? Of?
Wat blieft?
Gaat er nu een heksenjacht gebeuren?
Ik denk het niet.
Kees? Alleen als je iets fout doet, hè, Wally?
Ja.
Oké. We gaan over dit punt, G8, de handhaving en de samenwerking met... IGAN en de aanpassingen van de gemeentelijke handhavingsprioriteiten gaan we stemmen. En ik start nu de stemming. Oké. Het punt is aangenomen met 20 stemmen. Dank u. Gaan we over naar het volgende punt. Klopt dat nu? Ah ja, de nummering. Ik was wat in de war, maar de amendementen zijn er tussenuit vandaag dat we hier al aan punt 3 zijn. Maar dat is dus de eerste interpellatie. En dat gaat over een zebrapad ter hoogte van de... De lijst in de Alexander Frankstraat. En dat is een interpellatie, Filip, die jij hebt ingediend. En dan heb je ook het woord.
Dank je wel. Dus de oversteekplaats tussen de parking en de inkom van de lijst aan de Alexander Frankstraat, dat is ongetwijfeld een van de meest gebruikte van onze gemeente. Hoewel dat er ter plaatse een zone 30 geldt en... er voor het autoverkeer rijdende in de richting van het centrum sprake is van een verkeersplateau, is het eigenlijk toch wel een zeer gevaarlijk zebrapad. Omdat automobilisten zich veelal niet aan de toegelaten maximumsnelheid houden. Ene keer voorbij het hoefijzer wil men nogal eens versnellen. Maar ook anderzijds geeft een inkom van de lijst meteen uit op het zebrapad. Klanten komen met hun winkelkar gewoon het zebrapad opgelopen en daardoor is de confrontatie tussen klanten en het wegverkeer vaak erg abrupt. En dat is ook in de wintermaanden, wanneer dat de dagen korter en donkerder zijn, nogal kan dat leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Dus willen we het bestuur vragen om de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren door bijvoorbeeld het aanbrengen, dat is een suggestie, van een lichtbrug of een waarschuwingsbord met knipperlichten of knipperlichten in het wegdek, zoals dat op sommige andere plaatsen in de gemeente is voorzien.
Dank u, Filip. De schepen gaat antwoorden, tenzij er nog iemand wilt aansluiten.
Nee, goed bedankt. Ja, ik heb het ook vorige keer al gaan observeren. En allee, ik vind dat het nog redelijk goed meevalt. Maar natuurlijk, altijd zijn er een aantal zaken voor verbetering vatbaar. Wat betreft die verlichting, kan je wel zeggen, als je inderdaad van de kant van de bossen komt, er zijn redelijk wat overhangende bomen van op privaat domein. We kunnen kijken of dat we daar de wijkpolitie een keer langs sturen om te zien van, kan dat verbeterd worden, ja dan nee. In ieder geval, als je van de andere zijde komt, dan is daar vlakbij een goede, redelijk lage gele verlichting. En ook, als het s'avonds of in een dag al redelijk vroeg donker is, de borden, de reclameborden van de Leijzen zelf, die lichten eigenlijk ter plaatse het zebrapad vrij goed op. Dus eigenlijk in het algemeen is de zichtbaarheid er vrij goed. Wat wel is, we hebben daar reflectoren, we hebben daar op de meeste plaatsen reflectoren in het zebrapad. Vroeger bestond dat niet, nu proberen we zoveel mogelijk mee te werken. Op dit ogenblik zijn er 2 van de 6 stuk, dus die zullen we laten herstellen. Nu, en in het algemeen, inderdaad, u weet dat het een verhoogde inrichting is. Het is een stuk van zone 30. Wat betreft die snelheden, we hebben de voor- en rechter in de buurt, hebben we snelheidsmeters staan. En daar zullen we die snelheden nog moeten uitlezen. Daar zijn we nog niet toe gekomen om te zien wat de effectieve snelheden er eigenlijk zijn. En u weet ook dat de Alexander Frankstraat, die as, die staat ook op ons wenslijstje allang voor trajectcontrole te organiseren daar. Dus dat zijn een beetje mijn bedenkingen naar aanleiding van uw interpellatie.
Filip?
Ik wil alleen nog maar eens één keer benadrukken dat mijn enige zorg is dat daar, vrees ik, een of andere dag toch wel eens iets zal gebeuren. En ik mag hopen dat het niet gebeurt. Maar onder deze omstandigheden, en ik kom er heel dikwijls voorbij, vrees ik dat er toch wel is iets dramatisch zou kunnen gebeuren. Voilà. Vandaar mijn opmerking.
Dank u voor uw vraag. Interpellatie en de bezorgdheid wordt gedeeld, denk ik. Koen heeft nog even opgezocht het antwoord op de vraag van Wally.
19 gemeenten doen mee op verschillende niveaus. Dat zou ondertussen kunnen geëvolueerd zijn, hè, vermits dat wij het nu ook brengen. Maar er zijn 19 gemeenten van start gegaan. Waarvan, als je het specifiek moest weten, 8 gemeentes, dus dat is op verschillende niveaus, die de 3 niveaus handhaven. En daar hoort Boeghout ook bij. Dus wij zitten in het hoogste niveau.
Dank u, Koen. We gaan naar de volgende interpellatie. Dat is een interpellatie over de grondkwaliteit. Ines, jij hebt die ingediend, alstublieft.
Ik heb een punt ingediend dat eigenlijk al voor een deel door de gemeente behandeld is. En dat ging over de grondwaterkwaliteit. Deze vraag die werd behandeld door de gemeente en zij hebben er uitvoerig op geantwoord hoe dat de PFAS-verontreiniging, die er toch behoorlijk hoog is in onze gemeente, moet gelezen worden. Er waren kaartjes bij, er was figuren bij die echt vaststellen dat er bepaalde locaties zijn waar het problematisch is. In het rapport staat ook duidelijk puntlocaties die abnormaal hoog scoren, dat die moeten verder onderzocht worden door OVAM. Dat is een tijd geleden dat ik die vraag gesteld had en ondertussen zijn we toch een half jaar verder en ik had heel graag vernomen, de diensten die er dan mee bezig zijn, dat is AZG en OVAM, of dat die nog teruggecontacteerd zijn om verder te informeren, want de dienstomgeving had mij dat eigenlijk beloofd.
Dank u, Ines. Schepen.
Ja, ik zal er eventjes op antwoorden. Ik ga daar negatief op antwoorden in die zin dat zij, onze milieuambtenaar heeft OVA en agentschap Zorg en Gezondheid niet gecontacteerd. Na dat mailtje was zij aan het bedenken van, goh, uiteindelijk, dat is een beetje een omgekeerde wereld. Er is afgesproken, de VMM, hè, behandelt eigenlijk, het Vlaamse Milieumaatschappij behandelt dit dossier, hè. Er is inderdaad hier en daar net er constataties geweest, maar dat onderzoek loopt nog. En dat onderzoek is nog niet afgehandeld. En er is gezegd, als er uit dat onderzoek blijkt dat er actie moet ondernomen worden, dat er maatregelen moeten genomen worden, dan gaan OVAM en AZG in gang schieten. En onze milieuambtenaar dacht van, ja, dat is nu wel een beetje raar dat ik nu ga vragen, gaan jullie actie ondernemen, terwijl dat onderzoek eigenlijk nog niet afgelopen is. Dus zij heeft dat niet gedaan, maar zij heeft gezegd van, ja, zij gaan, als dat nodig is, dan gaan zij ons wel contacteren natuurlijk. Dat is hun zorgplicht ook om dat te doen. Dus zij heeft dat niet gedaan. Zij heeft wel de VMM nog gecontacteerd, maar die hebben dan eigenlijk ook weer gezegd van, we zijn bezig met het onderzoek. Dus, that's it.
Wacht even. Nu mag je. Is er enig idee van einddatum dat ze hebben gezegd over de onderzoekers? Nee, totaal
nee,
niet.
Nee.
Omdat, je ziet toch wel die rode bollen daar serieus staan?
Ja. Hè? Ja, ja, ja. Het is gigantisch. Ja, het is gigantisch. Maar als je nu kijkt naar, ik ben zelf vandaag nog eens gaan kijken naar Zwijndrecht, hè, die er echt wel helemaal middenin zitten, en naar de maatregelen die daar genomen zijn. Ja, dat is eigenlijk ook vrij beperkt, vind ik hoor, maar...
Oké, het is ja, zeker iets dat moet opgevolgd worden als het zover is. Ja. Ines, je mag verder gaan met je volgende interpellatie. Dat gaat over het kappen van bomen en de treurenis daar rond.
Ja, jullie hebben er juist ook gezien dat ik mij even onthield bij de handhavingsprioriteit in plaats van voor te stemmen. Dat is eigenlijk omdat ik het stukje rooien van bomen, dat is één zinnetje dat er staat en dat vind ik toch dat ze wat meer nadruk moet krijgen, want ik zie toch rondom mij nog heel veel bomen sneuvelen. Nu, iemand heeft daar ook een motie van treurnis over geschreven en ik wou dat eventjes brengen. De eik op de, we betreuren de kap van een eik. De eik op de speelplaats van de dorpsschool in Vremde met een stamomtrek van meer dan 2,19 meter is omgehakt. Deze is omgehakt omdat, zo lezen we, de bewegingsruimte voor de kleuters op deze plaats is ingeplant. De nieuwe boom plaatst men verder van de constructie, zodat die de speelplaats niet verstorend kan beïnvloeden. Ja, al een bedenking van, hè, bomen lijken kinderen te storen volgens de aanvrager. En het bestuur vindt deze uitleg blijkbaar voldoende. Als compensatie moet het katholiek onderwijs deze boom gewoon vervangen door een andere boom, een S, wel met omtrek 50, 60 centimeter. Naast deze eik zullen binnenkort nog heel wat andere bomen sneuvelen. In het midden wil men 12 lindenbomen kappen voor de bouw van de ideale woning, waarvan voor enkele de noodzaak niet duidelijk is omdat men op die plaats geen woning komt. 48 bomen zullen ook sneuvelen op de grond van Gabriels. U weet wel de plek waar het tankstation iets komt. Dat stuk grond wordt nu verkaveld en daarvoor sneuvelen 48 essen. De gemeente heeft de vergunning goedgekeurd. De gemeente heeft enkele maanden geleden ook een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een bos van meer dan 80 bomen, ja, een bos eigenlijk, van een houtkant, noemt het, achter het kerkhof. De vergunningsaanvraag voor die vegetatiewijziging kwam helemaal niet overeen met de werkelijkheid. De houtkant bleek geen opgeschoten onkruid, maar een verzameling bomen waarvan enkele een omtrek hadden van meer dan een meter. Hoe kan het dat dit niet wordt opgemerkt? Even kijken op Google Maps was al voldoende geweest om de discrepantie tussen het aanvraagdossier en de realiteit op te kunnen merken. Ondanks fouten in de aanvraag werd dit gewoon goedgekeurd. Er zijn nog dossiers die gepasseerd zijn met fouten, waarbij een S beschreven werd als een plataan en dergelijke. Of waarin de aanvraag voor de kap van een bosje van 900 vierkante meter in werkelijkheid over 5000 vierkante meter ging. Dit zou niet meer mogen gebeuren. We zien enkele zaken terugkomen. Fouten in dossiers die niet worden opgemerkt. Gebrekje motivatie, beperkt of geen compensatie. Vragen nemen in kapdossiers de zorgplicht voor natuur ernstig, veel ernstiger. En geef enkel toelating om bomen te kappen als het echt niet anders kan. Zorg ervoor dat ambtenaren de tijd krijgen om na te gaan of vergunningsaanvragen wel overeenkomen met de werkelijkheid. Er zijn ook burgers die graag zorg dragen voor de waardevolle bomen op hun privégrond, maar daar niet de financiële middelen voor hebben. Het zou geen slecht idee zijn hen te ondersteunen.
Dank u, Ines. Wilt daar nog iemand bij aansluiten? schepen.
Ja, oké. Merci Ines voor de interpellatie. Ik begrijp je bezorgdheid over ons bomenbestand. Je weet dat dat voor mij ook zeer belangrijk is. Maar laat het duidelijk zijn dat wij goed voor de bomen zorgen. Wij hebben deze legislatuur een bomenplan opgemaakt waarin staat dat we de bomen zoveel mogelijk willen behouden, willen beschermen en willen aanplanten. Wij hebben vorig jaar de bomencharter ondertekend. Hiervoor kregen we trouwens vorige week nog een pluim van de Vlaamse Landmaatschappij, omdat we binnen de provincie Antwerpen op de derde plaats van de top 5 bebossers staan. Dit najaar planten we nog eens 5000 bomen in de Molenbeekbron. We hebben een lijst met boombeschermingsmaatregelen opgesteld die strikt opgevolgd wordt bij bouwprojecten en bij werken van de nutsmaatschappijen. We hebben een klimaatplan ondertekend waarbij we binnen het speerpunt groen-blauwe netwerken onder andere acties zoals boom zoekt tuin organiseren en waarbij we tuineigenaars sensibiliseren rond klimaat en biodiversiteit en stimuleren om bomen te planten. Want elke tuin in Boeghout kan mee het verschil maken. Daarnet hebben we ook het rooien van bomen als handhavingsprioriteit goedgekeurd. We zijn lid van... Dat heb ik nu juist toegevoegd, hè? Dat zin ik, sorry. Oké, ja. Eigen grapje. We zijn lid van Regiolandschap Rivierenland. Zo kunnen ook privé-eigenaars gebruik maken van hun diensten op gebied van advies, ondersteuning en subsidies. Er was vorig jaar samen met de Milieuraad en natuurlijk Boeghout een infoavond met Martijn Hermie, de juiste boom op de juiste plaats. En daar knelt vaak de schoen. Niet elke boom staat op de juiste plaats. Alhoewel de meningen daarover vaak verdeeld zijn. Je wilt niet weten welke vragen we allemaal binnenkrijgen. Mogelijk om een vergunning te krijgen. Bomen die overlast bezorgen omwille van bladeren in het zwembad of bladeren op de oprit wordt groen, krijgen geen vergunning. Bomen die te veel schaduw geven of voor zonnepanelen staan, krijgen geen kapvergunning. Spijtig dat inwoners soms niet beseffen hoeveel ecosysteemdiensten één boom kan leveren. We gaan nog meer aan sensibilisatie hieromtrent moeten doen. In Boeghout mogen er geen bomen met omtrek van 30 centimeter tot 1 meter geveld worden zonder kapvergunning. Dit is een lokaal reglement. We hebben een strenge reglementering hier in Boeghout dan de Vlaamse wetgeving. Ofwel een omgevingsvergunning als men een hoogstammige boom wil vellen, dus vanaf 1 meter omtrek op een hoogte van 1 meter. Onze coördinator van de Groendienst gaat altijd ter plaatse de boom of de bomen evalueren en schrijft hierover een advies. Dat wordt meegenomen in het advies van de milieu- of de omgevingsambtenaar. Ook in het DNA van onze ambtenaren zit het streven om zoveel mogelijk bomen te behouden en zoveel mogelijk bomen te beschermen. En zij hebben voldoende tijd en voldoende expertise om hun dossiers goed op te bouwen en uit te werken. Als het vellen toch vergund wordt, wordt er zoveel mogelijk een compensatie opgelegd. Fijn dat sommige mensen dit vaak zelf al concreet voorstellen in hun aanvraag. Maar er zijn ook een aantal voorwaarden waarbij men een vrijstelling kan krijgen van vergunningsplicht voor hoogstammige bomen. Dat is bijvoorbeeld als bomen in woongebied staan of bomen in agrarisch gebied of bomen in industriegebied. Deze vellingen zijn vrijgesteld. Het gaat over eigenlijk gebruik van gronden. Een woongebied is om in te wonen, een agrarisch gebied is om aan landbouw op te doen. We gaan natuurlijk altijd proberen, als er een perceel is waar al waardevolle beeldbepalende bomen op staan, om die zoveel mogelijk te sparen, mits eventueel een kleine aanpassing aan het plan. Dus zeker over beeldbepalende bomen gaan we in overleg. Zo ook bij de eik in Vremden. Er is veel discussie geweest met betrokkenen. Veel mensen waren aangedaan bij de vraag om die eik te vellen. Maar laat het duidelijk zijn, niemand wou deze beeldbepalende eik weg. Uiteindelijk is hij toch geveld omwille van twee redenen. Het bestaande kleutergebouw, eigenlijk de lagere school, is afgebroken en er komt een nieuwe lagere school. Maar de kleuterschool, dat is een bestaand gebouw, dat blijft staan, dat wordt niet afgebroken, maar wordt wel uitgebreid. Omdat er een instapklas komt en er komt ook speel- en bewegingsruimte. En op de eerste verdieping komt er een speelzone. De boom stond te dicht bij de bouwzone, dus er kon niet gespaard blijven. Daar is echt wel met architecten goed naar gekeken. Een tweede punt waarom de boom ook geveld is, dat er op die eik processierupsen zaten. De brandharen van processierupsen veroorzaken last aan de ogen, de huid en aan de luchtwegen. Ze scheiden ook gif af, wat allergische reacties kan veroorzaken. Dus dit is niet de juiste boom op de juiste plaats. En daarom zal er ook geen nieuwe eik, maar een esdoorn aangeplant worden. Het betreft het project van de sociale woningen in het midden. Als je het plan bekijkt, dan kan je zien dat de bomen in de bouwzone van het rijgebouw en van het hoekgebouw staan. Betreft de verkavelingsvergunning van waar het tankstation dan niet komt, dat is een bos in woongebied. De aanvraag ging dus gepaard met een ontbossing. Agentschap Natuur en Bos gaf een voorwaardelijk gunstig advies. Het bosdecreet bepaalt dat elke ontbossing in het kader van een omgevingsvergunning moet gecompenseerd worden. We hebben het goedgekeurd met het college omdat het woongebied is. We hebben wel de opmerking gemaakt dat het compensatievoorstel niet juist was, want ze hadden een berekening gemaakt met uitheemsbos, terwijl het inheemsbos was. Dus eigenlijk moest dat flink opgetrokken worden en vonden wij dat toch wel belangrijk dat de compensatie correct was. Daar is de Gabriels dan tegen in beroep gegaan bij de deputatie. Het bosje in de Mussenhoevenlaan, dat gaat wel tegenover 900 vierkante meter. Dat is ook bevestigd door Agentschap van Natuur en Bos. Verschillende keren, 2 keer op deputatie geweest. 2 keer heeft de deputatie ook bevestigd dat het gaat over 900 vierkante meter bos. Dat is agrarisch gebied. De eigenaar van die grond wou die grond agrarisch bewerken. En hij heeft er dan ook de vergunning voor gekregen van ons. Ik denk ook dat we een beetje moeten opletten in verband met braakterrein, want ik moet nu even zelf denken aan een terrein dat vroeger naast ons huis lag, waar ik opgegroeid ben. Wij woonden nogal apart en er was vijf bouwpercelen dat er naast ons huis lag. En ons vader heeft die eigenlijk helemaal laten verwilderen. Met het gevolg dat wij daar heel een tijd hebben gespeeld als kind. Mijn kinderen hebben daar nog gespeeld. De buurt heeft daar gespeeld. Stel je voor dat hem dat de hele tijd kort had gehouden. Want ja, hè, als je dat allemaal laat bebossen, mijn vader heeft daar na 30 jaar wel boscompensatie voor moeten betalen, een flink bedrag. Hè. Ik denk dat het belangrijk is om juist zo die plekken, ik zou dat zelfs wel willen aanmoedigen, om bouwzones en eventueel ook agrarisch gebied, dat is natuurlijk wel iets anders, om zolang dat braak ligt, om dat eigenlijk wat te laten verwilderen of daar in elk geval wat bomen te laten zetten. Maar als wij dan als vergunningsverlenende overheid de hele tijd daar moeilijk over gaan doen, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Oké, dat was mijn antwoord.
Dank u, Schepen. Ines, in uw repliek.
Dat laatste idee vind ik niet slecht. In elk geval dan kun je noteren dat die mensen daar moeite hebben gedaan van hun braakliggende termijn eigenlijk een toffe oplossing te geven totdat het zover is en er toch gesproken moet worden. Maar wat ik in dit verhaal hoor, is dat eigenlijk ja, een soort blij zijn met diefstallen die niet gepleegd zijn. Maar het is wel een diefstal van sommige dingen die wel zuurstof die we wegnemen voor de toekomst. Ik heb ook al eens gevraagd voor die compensatie. 1 boom tegen 1 boom, dat blijft raar. Die omtrek, de CO2-opname zou tegenover de CO2-opname moeten staan. En dan zijn er ook in dat bomenplan... Voor mij is er geen duidelijkheid of dat je daarop kan filteren, dat je bijvoorbeeld van al die dossiers eens kunt zien van waarom zijn de beslissingen voor die bepaalde bomen genomen. Dat zou handig zijn, dan zou je kunnen zien van ja kijk, in een boshoek onlangs, een hoop bomen die gesneuveld zijn, zag je er allemaal jong en gezond uit. Is dat zo? Het zou een heel geruststelling zijn als we daar iets meer opvolging van konden hebben en konden zien van waarom dat welke beslissingen worden genomen, zonder al die dossiers volledig te moeten uitpluizen. Die bomen, en dat is iets belangrijk, die moet elke keer toch weer plaatsmaken voor de mensen. En ik denk dat daar echt, zeker bij Groen, een wijziging in het denken moet komen.
Oké, dank u. Koen nog?
Ja, Ines, ik wil toch even reageren ook vanuit mijn bevoegdheid van onderwijs. De dorpsschool in Vremde gaat eigenlijk al jaren gebukt onder zeer slechte infrastructuur. Generaties aan een stuk hebben daar acties gevoerd, middelen ingezameld om eindelijk te zorgen voor die nieuwe school. En eindelijk komt die daar ook. En het is zoals de Schepen zegt van, er is een plan uitgetekend, met steun ook trouwens van de gemeente, want het is de bedoeling om naar een aantal functies te integreren, zoals BKO, de academie en de bibliotheek, om ervoor te zorgen dat die dorpsschool daar terug kan leven, dat die goede infrastructuur heeft voor al die kinderen. En dan bots je inderdaad soms op een problematiek, zoals een eigen daar staat, en dat was eigenlijk bijzonder jammer, dat die eigenlijk weg moest, maar niet alleen voor dat gebouw, maar ook omwille van de problematiek van de processierupsen. Spelende kinderen, kleuters, kinderen van het basisonderwijs en processierupsen, sorry, maar dat gaat niet samen, die problematiek die was al langer bezig. Ten tweede, dat is een vergunning van 14 september 2021, waar dat nu op teruggekomen wordt. U heeft er straks gezegd, ik lees een tekst voor. Als u het dossier leest, dan zal u ook zien dat die gecompenseerd wordt door 12 bomen en niet door 1 boom. Ja? Er is een S, een beeldbepalende S, die 30 meter hoog komt. En er komen nog eens 10 bomen. Dat wordt eigenlijk een mooie dreef, want dat dorpsplein wordt helemaal opengetrokken. Dat zijn katwilligen die tot 7 meter hoog worden. En er komt ook nog een ginkgo. Bovendien is er ook nog eens met de school afgesproken dat die een eik eigenlijk een circulair leven gaat leiden, in de zin dat die zal omgezet worden in klimtoestellen, speeltoestellen voor die kinderen. Dus men gaat er ook educatief mee omgaan. Ook dat is heel, heel belangrijk. Dus dat is wat dat betreft die dorpsschool. Allee, ik vind dat heel belangrijk dat goed geduid wordt, want er moet niet gedaan worden alsof dat wij over één nacht ijs gaan en zeggen van ja, we gaan hier die eik maar vlug neerleggen. We hebben daar echt ernstig over nagedacht. We hebben het er straks even gehad over de markt en over lokale producten. Het perceel achter de begraafplaats, hè, dat is eigenlijk agrarisch gebied. Dat is altijd agrarisch gebied geweest. Dat is ook altijd bewonnen geweest. En er hebben eigenlijk nooit bomen gestaan. Maar het is, in het voorbeeld dat de schepen heeft aangehaald, ook zo'n perceel geweest waar je een natuurlijke opgroei krijgt van struiken, bomen en zo verder. En op een bepaald moment heeft de eigenaar gevraagd van kijk, ik wil dat terug bewinnen. Ik wil daar graan op zetten. Dat graan dat zal dienen voor het ambachtelijk graanoogsten in de bos ook. En als dat van goede kwaliteit is, kan het misschien zelfs nog gebruikt worden in de molen. Maar als je dat perceel wil bewinnen, want dat is een veld, ja, die bomen die hebben ook wortels, dus je kunt ook niet zaaien tot vlak tegen die boomrij, dus je hebt wel wat ruimte nodig. En het is niet zo dat als er een aanvraag wordt ingediend waar dat fouten in staan, dat ze ook zo behandeld wordt. Natuurlijk hebben ons diensten gezien dat de omtrek van bepaalde bomen daar niet correct was. Maar ze hebben dat wel behandeld op basis van de correcte situatie. Ik ben dat zelf ook gaan navragen op ons diensten destijds. En ik heb gevraagd van ja, kijk, er staan een aantal fouten in die aanvraag met betrekking bijvoorbeeld tot de omtrek van een aantal bomen. Er is ook heel wat opgeschoten. En ze hebben gezegd, natuurlijk hebben we dat gezien en wij hebben dat ook gecorrigeerd. En zo werkt men altijd. Dus ons diensten die hebben dat wel degelijk een vergunning gegeven op basis van de correcte situatie daar en niet op basis van mogelijke fouten in de aanvraag. Dat wil ik ook meegeven. Er zijn ook heel wat vragen die tot bij ons komen rond het kappen van bomen. De schepen heeft er ook al naar verwezen. Van mensen die vragen om bomen te kappen voor zonnepanelen. Die zelfs vragen om bomen te kappen omdat ze een zwembad gaan leggen voor de blaadjes die erin vallen en zo verder. Wij gaan daar heel secuur mee om en wij proberen dat zeker niet te vergunnen. Wij proberen te zorgen dat dat geen argumenten zijn. Maar u mag van mij gerust weten dat er zelfs mensen tot bij de vrederechter gaan om daar hun gelijk te halen. Dus ik wil toch maar even die context schetsen. En in dat laatste dossier, en nu speel ik het politiek, was het iemand van uw partij die zover gaat om gezonde bomen te laten rooien. Okay. Ik ga de naam niet noemen, dus ik wil maar zeggen, ik vind het bijzonder jammer dat hier een aantal dossiertjes worden bijeengenomen en dat er dan precies gewacht gemaakt wordt alsof er een gemeentebestuur is dat eigenlijk al die bomen zomaar laat rooien, dat we niet nadenken over compensatie, dat we niet nadenken over kapvergunning enzovoort. Dat doen we net wel.
Ines?
Kan er dan bij dat bomenplan een overzicht komen, zodat wij niet het raden hebben naar de secuurheid waar jullie mee te werk gaan en dat we echt zien van die boom is gecompenseerd door dat aantal bomen of zo, telkens. Dat zou een heel geruststelling zijn voor een heel aantal mensen.
Chris, op deze...
Ja, dat staat altijd in het collegeverslag. Ines, dat staat in het collegeverslag. En als je daar nog vragen over hebt, dan mag je die altijd stellen. Maar ik wil me wel eens heel duidelijk zeggen. Hè. Ik zit hier niet voor niks als schepen van klimaat en milieu. Ik ben van groen. Hè. Voor mij zijn bomen belangrijk. En er wordt geen boom gekapt als daar geen echt goede reden voor is.
Oké. Filip, kort.
Ja, ik wou toch even aanstippen ook dat niet alleen de zorg voor bomen heel erg belangrijk is, maar wat de dorpsschool in Vremde betreft vind ik het eigenlijk schandalig dat die platgegooid is. Ik vind dat men dat het bestuur veel beter zou moeten zorgen voor het patrimonium. Dat is een gevel met heel veel waarde. En ik vind dat zeer spijtig dat dit gebeurd is.
Okay.
En ik denk dat daar beter over nagedacht zou worden.
Dat project is wel helemaal voorgesteld en u mocht
ja,
daar een mening over
hebben. Ja, maar toch niet tegenstaande wil ik toch even dat argument teniet doen van...
We hebben het nu over een interpellatie.
Als men dat gebruikt, omdat
Filip,
dan...
we hebben het nu over een interpellatie. Als je nog iets over het project wilt inbrengen... Moet je daar ook een
ja, dat heeft rechtstreeks te maken met die boom die dan toch ook gesneuveld is. Men gebruikt dat als een argument. Dus.
Dank u. We gaan over naar de volgende interpellatie. Dat is een interpellatie van Greet. Greet, een secondje. Ja.
Goedenavond, collega's. Op de gemeenteraad van 2012-2022 stond een retributiereglement voor de begraafplaats op de agenda. Om je overleden of niet levensvatbaar kindje te herdenken, kan je een sterretje aankopen voor €350. En dit laten plaatsen op de sterretjesweide. Ondertussen zijn we ongeveer 2 maanden verder en ben ik er eens aangesproken geweest of er een alternatief in onze gemeente voorzien wordt om de overleden kindjes te herdenken. €350 is voor sommige bewoners niet haalbaar om die te spenderen aan het sterretje. Is er in onze gemeente een alternatief voorzien met een lagere kostprijs? Ook zou het duidelijker zijn als de kostprijs op het aanvraagformulier vermeld zou staan. Want dat, ik ben het gaan nakijken en effectief, de kost, je vindt hem wel terug, maar niet op de aanvraag. Dus als mensen dat in alle emotionele toestand invullen, dan moeten ze daarop terugkomen, omdat dat ineens toch wel een kostprijs is. Die toch wel, voor jonge gezinnen is dat niet weinig.
Dank u. Koen?
Ja, dank u wel, Greet. Het is uiteraard zo dat als je iemand moet begraven op een kinderbegraafplaats, dan is dat kosteloos en eeuwigdurend. En er zijn verschillende manieren om het graf te sieren. Dus dat kan met een eenvoudig kruis, dat kan met een afzoming in duurzame materialen, of met een zerk of wat dan ook. Dus het sterretje is eigenlijk een bijkomend aanbod. Het is ook zo dat we dat destijds besproken hebben met... de kunstenaar François Blomhardt. Wij verdienen daar echt geen euro op. Hè, dus het kost €350 inclusief BTW. Ik heb me ook even bevraagd bij de kunstenaar. Dus die was zo'n ster. Dat is een opeenvolging van verschillende stappen met ook verschillende materialen. En er is ongeveer 1 werkdag voor nodig. Hè. Je gaat eerst een gat plaatsen met een metalen worm, een draadzang plaatsen. En die verbinden met die ster, hè, dat wil zeggen draad trekken, invijzen, componentenlijm toevoegen, het storten van beton en zo verder. En de kunstenaar doet dat ook allemaal zelf en die zorgt ook voor een backup als hij bijvoorbeeld ziek is of afwezig of wat dan. Dus op zich, als je natuurlijk dat verhaal hoort en ook die materialen die gebruikt worden, is die €350 niet zoveel geld, maar ik begrijp dat €350 op zich wel veel geld is. Maar dat debat en die discussie heb je natuurlijk ook als je zerken gaat kiezen of een kist of wat dan ook. Dus dat heeft een zekere kost. Nu, ik begrijp wel dat je zegt van misschien moeten we een alternatief aanbieden van sterretjes. Waar we kunnen zeggen van, kan daar ook iets goedkoper komen? Jullie weten dat we een herdenkingszuil hebben geplaatst, de nieuwe. Mensen zijn daar nogal opgetogen over, omdat dat wel mooi is. Dus we zouden ook iets gelijkaardig kunnen voorzien op de kinderbegraafplaats en daar dan bijvoorbeeld ook een ster aan bevestigen. Ik heb een voorbeeld teruggevonden in de gemeente Assen.
waarbij dat dan een soort van wand, in kortenstaal was dat geloof ik, of ook een zuil, waar dat sterke zouden kunnen aangehaald worden. En daar is de kostprijs goedkoper van, dat zou zoiets schommelen rond de €50. Dus ik heb dat ook al eens opgenomen met de diensten, of dat dat mogelijk is, dus we zullen dat zeker verder onderzoeken. En dan kunnen mensen natuurlijk nog kiezen voor welke vorm van eerbetoon dat ze willen daaraan aan koppelen. De opmerking rond het formulier, die kunnen we zeker ook doorgeven, denk ik, Mark. Maar in principe is het ook wel zo dat de begrafenisondernemer die heeft ook altijd wel een taak of een plicht om dat allemaal te melden aan de mensen, ook de kostprijzen en zo om te overlopen. Omdat, inderdaad, in welke omstandigheden dan ook, mensen dikwijls het heel moeilijk hebben. Maar in principe wordt dat ook wel allemaal meegedeeld en verteld en zo verder, wat de verschillende mogelijkheden zijn.
Ja, Geert? Ja, op dat formulier staat bijvoorbeeld ook, ik ben het gaan opzoeken, hè. Mm-hmm. Ik heb het niet nodig, maar... En er staat bijvoorbeeld ook, hebt u het retributieligament gelezen? Ja, ik vergelijk dat zo'n beetje met als ik ergens naartoe google en ze zeggen cookies, dan zeg ik ja, want anders kun je niet verder, hè. Allee, dat is een beetje hetzelfde, denk ik.
Maar ik denk dat je die plicht ook moet hebben als overheid om daarnaar te verwijzen. Ook al weten we dat veel mensen in die situatie zitten, dat dat wel het laatste is waar ze aan denken om retributiereglementen te lezen. Maar allee, ik weet toch dat in mijn contacten met de begrafenisondernemer dat meestal ook wel de bedoeling is dat die ook alle... dat die dat eigenlijk vertellen aan de mensen. Hè, dat op die manier. Maar ik denk wel dat je als overheid op zo'n documenten wel sowieso daarnaar moet verwijzen. Hè. Maar dat is inderdaad...
Maar is goed. Maar vooral ook de uitleg van dat het verankerd is. Want de mensen dachten ook, ja, en dat wordt dan gepikt.
Nee.
Ik denk, ja, dat weet ik niet, hè. Maar nee, bij deze is dat dus niet.
Nee, dat zit echt met een draadstang, 60 meter lang, in een stortbeton vast. Dus dat kunt kan niet zomaar...
Want dat was ook een van de bezorgdheden. Vandaar. Ja. Oké, merci. Ja. Dank u wel. Sven?
Ja, ik had een bijkomende vraag. Inderdaad, dat je als overheid moet verwijzen naar dat retributiereglement, ja. Maar ik denk dat je formulier ook moet duidelijk zijn. Het gaat duidelijk over dat sterretje, wat dat je prijs dan ook is. En wat ik mij dan afvraag, kunnen we dat niet digitaal? Want het kan ook zijn dat mensen, u spreekt over een begrafenisondernemer, als uw kindje jaren geleden overleden is en je wilt dat nu doen omdat die mogelijkheid daar is, ja, dan heb je geen begrafenisondernemer niet meer. Hè. Dus dat... Maar kunnen we dat niet digitaal? Dat was eigenlijk mijn bijkomende vraag.
Ja, ik ga dat zeker zo mee opnemen.
Goeie suggesties, denk ik, ja.
De volgende interpellatie, Greet, doe maar. Dat gaat over water onder een speeltuig Zuiderdal.
Ja, collega's. In de nieuwe woonwijk Zuiderdal is er in het najaar een mooie kinderspeeltuin geplaatst. Is deze gecontroleerd en of goedgekeurd door de gemeente voordat hij in gebruik genomen werd? Enkele speeltuigen zijn al een tijdje niet meer te bereiken door de modder en de plassen. Wanneer gaat men deze speeltuin onder handen nemen en terug speel klaarmaken? Voor alle duidelijkheid, de foto's zijn genomen van voordat de zware regenval was. Nu, ik heb er volle zicht op en die wordt heel veel gebruikt door de heel jonge kindjes uit de buurt, dus het is echt wel top. Maar ze moeten allemaal hun laarzen aandoen en het is echt een diepe plas. Vandaar.
Ik neem even de antwoorden over van Els. Het is zo dat nog verder moet opgeleverd worden. Welke stappen zijn er ondernomen? We hebben uiteraard aan de Werval gevraagd om een port te maken om te zeggen van dat we naar een oplossing aan het zoeken zijn. De installateur is ondertussen ook gecontacteerd geworden. Er zijn ook offertes aangevraagd om te zoeken naar een definitieve oplossing. Dan moeten we bekijken van in welke mate gaat de aannemer of de desbetreffende firma hierin meewerken. Want het is nogal dubbel natuurlijk om te zien van degene die speeltoestellen plaatst, is die ook verantwoordelijk voor het weglopen van het water. Hè. Natuurlijk, dit is heel extreem, maar dat kan mogelijk een discussie zijn, dus daar zijn we nog niet uit, daar zijn we nog niet aan toe. Ik ben ook al ter plaatse geweest, ik heb ook al met wat mensen gesproken en zo, toevallig en eerder. En ik vrees ook een beetje dat de grond daar enorm verdicht is door het feit dat eigenlijk lang gebruikt is als werfopslagplaats. En als dat is, dan is dat een bijkomende problematiek. En dan kunnen we natuurlijk ook niet helemaal toeschrijven aan de plaatser van de speeltoestellen. Dus maar zoals gezegd, we zijn ermee bezig om een oplossing te zoeken.
Oké, dank u wel.
We hebben nog een interpellatie en dat is een interpellatie over de gele doos. Christel, je hebt die ingediend, maar je moet nog de micro aanzetten. Alsjeblieft.
Goedenavond. Ik heb deze interpellatie binnengebracht om eigenlijk een attentie te... de gele doos in dingen te brengen. De snelste weg naar de medische info. De gele doos is een herkenbare gele bewaardoos met cruciale persoonscontact en medische gegevens. Nu, als je die in huis zou willen houden, dan zouden die in de koelkastdeur moeten bewaren, opdat dit een gemakkelijke vindbare plaats is voor eventuele hulpdiensten. Wanneer bijvoorbeeld ouderen in nood verkeren of vermist blijken, vinden diensten als brandweer, hulpverleners, politie sneller de nodige informatie. De doos kan dus in noodzaak levens redden. Naast de gele doos in de koelkast kleeft men ook een blauwe sticker aan de binnenkant van de voordeur, zodat een hulpverlener meteen ziet dat er een doos in huis aanwezig is. Doelgroep, dus in andere gemeenten horen we toch wel meer en meer dat er een gratis bedeling van de gele doos is, vooral aan zelfstandige burgers, ouder dan 65 jaar en ook mensen die een speciale zorg nodig hebben, bijvoorbeeld chronisch zieken. Een mogelijke uitbreiding zou kunnen zijn naar burgers die dan eventueel een lichtere medische aandoening hebben of mensen die er eigenlijk ook wel vragende partij voor zouden kunnen zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld alleenstaande 50-plussers, die zouden misschien er ook voor in aanmerking kunnen komen, al dan niet gratis of tegen een lichte vergoeding. Vele gemeenten en steden hebben reeds het project van de gele doos ingeburgerd. Is dit iets wat ook in Boeghout op de lijst staat van de verwachte plannen? Zijn jullie ermee bezig of wordt dat bekeken naar de toekomst toe? Dank u wel.
Dank u wel, Christel. Dus dat is inderdaad ook in het verleden al besproken. En ik ga u op voorhand zeggen, we zijn geen voorstander van de gele doos. Ik ga ook uitleggen waarom. Maar het principe dat u aanhaalt is wel goed. Hè? Dus de medische informatie die eigenlijk moet verstrekt worden. Het is eigenlijk ongeveer 10 jaar geleden dat de gele doos eigenlijk op de verschillende seniorenraden is besproken. En dat ook onder impuls van de provinciale seniorenouderenraad in feite. En de provincie Antwerpen heeft toen eigenlijk verschillende gemeenten ondersteund om zo'n gele doos te introduceren. Er was toen nog geen centrale registratie van gegevens over gezondheid en medische aandoeningen. En de gele doos op zich natuurlijk, die bevat alle informatie over medicatie en ook een persoonsbeschrijving. Nu is het zo dat er informatie is ingewonnen bij de hulpdiensten over die gele doos. Is die nog wel accuraat? Is dat wel interessant om dat te gebruiken? En de meeste hulpdiensten zijn zelfs niet gebriefd over het bestaan van die gele doos. En ze gaan er, als ze erover gebriefd zijn of ze weten het, gaan ze er ook niet naar op zoek. Omdat zij zich eigenlijk eerst bekommeren omwille van de patiënt, het slachtoffer eerst in veiligheid brengen. En zij werken dan voornamelijk ook via de identiteitskaart. Ik kom daar zelfs nog even op terug. Vorig jaar is hetzelfde debat gevoerd in de gemeente, een aantal gemeenten van de Ruppelstreek op het regionaal overlegplatform voor senioren. En daar is men toen ook tot het standpunt gekomen dat de gele doos eigenlijk 10 jaar geleden dus wel nuttig was, maar nu een stuk achterhaald is. En dat heeft dus ook weer al te maken omwille van de communicatie en de stroom van informatie die grondig gewijzigd is. Deze week, er zijn natuurlijk ook een aantal nieuwe innovaties in de medische wereld. Er zijn ook een aantal nieuwe monitoringen die lopen. Er is ook een nieuw project gestart rond diabetische patiënten, waarbij dat gegevens heel snel kunnen doorgegeven worden aan verpleegkundigen en zo verder. Dus die gele doos, dat werd gezien als, kijk, het is een voordeel, want je hebt alle info bij elkaar. Maar het nadeel is dat de medische info niet meer up-to-date is. Hè?
Dus daar verwijs ik eigenlijk naar die identiteitskaart. Dus wat doen ze eigenlijk nu? Men vraagt heel snel die identiteitskaart. Men gaat die identiteitskaart inloggen en men heeft eigenlijk onmiddellijk alle accurate gegevens van de patiënt. Maar men is nu... er stond hier nog een voorbeeld bij. Dus je hebt bijvoorbeeld een inspuiting gekregen op een bepaalde dag. 'S Avonds is er een interventie nodig. En op dat moment weten de hulpdiensten al... die hebben vandaag al een bepaalde inspuiting of een bepaalde medische behandeling gehad. En die info is natuurlijk niet accuraat in een gele doos als je dat niet gaat opschrijven. Zeker, en dat kan ook een probleem zijn als de patiënt bijvoorbeeld ook niet mondeling kan reageren. Nu, waar is men nu ook wel mee bezig, en dat is misschien wel interessant, voor de toekomst is men ook aan het nadenken over een soort van medische ID op je smartphone, maar is dat een medische ID die je kan openen zonder dat je toegang moet krijgen tot die smartphone. Dus als er een arts of een verpleegkundige een interventie doet en er is een smartphone bij het slachtoffer, dan kan je, en je ziet dat die app heeft, dan kan je die ook onmiddellijk openen en dan heb je ook onmiddellijk die informatie. En dan zou je op twee sporen kunnen werken. Dus in die zin willen we uw bekommernis zeker ter harte nemen, dat we gaan bekijken ook vanuit onze seniorendienst van hoe kunnen we daar meer informatie rond verstrekken naar senioren, of hoe kunnen we hen daartoe stimuleren, dat ze inderdaad, indien er hulp noodzakelijk is, dat men eigenlijk heel snel weet van... wat is uw medische achtergrond? Dus daar gaan we zeker over nadenken om dat te bekijken. Misschien moeten we wat info verspreiden. Misschien moeten we er zelfs een voordracht rond organiseren, wat dan ook. Maar de gele doos op zich, dus het principe, laten we zeggen, dat moet eigenlijk gedigitaliseerd worden. Dat moet op een andere manier aangepakt worden. En er is op deze moment ook al wel die identiteitskaart die gebruikt wordt.
Ja, dank u wel. Alleen, Koon, denk ik wel, digitaliseer via smartphone en een QR-code of een ID, whatever. Misschien moet er toch nog wel rekening mee houden dat dat een heel goed idee is voor de toekomst. Maar dat de huidige 80-plussers, die een gewoon bankautomaat hebben, die meeste handen meer, een gewoon bank. Dus dat toch nog wel een klein probleem is voor de komende... 15 jaar toch nog wel, vrees ik. Dus,
Els had het antwoord al voorbereid en er staat eigenlijk bij voor de toekomst.
Ja.
Dus dat is inderdaad zo.
Maar het is inderdaad wel een punt dat de gele doos misschien...
Het principe is gewoon goed, maar we moeten eens nadenken hoe dat we dat gaan...
Maar ik vond het op zich eigenlijk toch wel een heel een goed idee. Dus vandaar. Dank u wel.
Oké, we komen er mogelijk nog op terug.